Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In onze vorige uitzending hebben we 2 hoofdstukken gelezen over Joas. Hij was pas 7 jaar toen hij tot koning werd gezalfd. Onder de regering van Joas gaat het volk weer terug naar de Heere God. Het is een tijd van zegen en opwekking als hij koning is. Een bemoedigende geschiedenis na al die verhalen over het verval van het volk van God. Zomaar ineens kan er iets veranderen. Juda werd geregeerd door Atalja, de dochter van Ahab en Izebel. Zij was getrouwd met Joram, maar toen haar man door Jehu werd vermoord, nam ze zelf de troon over. Het was een vredevrouw die de koninklijke familie uitmoordde, behalve prins Joas. Hij was nog maar een baby toen dit gebeurde. Hij werd gered door de vrouw van de priester Jojada. Zij nam hem mee naar het tempelcomplex waar hij 6 jaar lang verborgen bleef voor de goddeloze Atalja. Deze vrouw had de moed om in een gevaarlijke tijd op te komen voor een kwetsbaar kind. Als ze ontdekt was, dan was het haar ongetwijfeld duur komen te staan. 6 jaar lang voedde zij en haar man Joas op in het huis van God. In die jaren heeft Joas de Heere God dus leren kennen en vereren. Dat heeft later grote invloed als hij regeert. Toen hij nog een jong kind was, werd hij koning gemaakt. Het is echter de priester Jojada die hem bijstaat en onderwijs geeft. En door dat onderwijs doet Joas wat God wil. Die terugkeer naar de Heere leidt tot een geestelijke opleving onder het volk. Er komt een terugkeer naar het woord van God en de dienst van God. Joas geeft opdracht om de bouwvallige gedeelte van de tempel te gaan herstellen. Zijn regering is een periode van bloei. De Heere zegent en geeft weer voorspoed. Wij lezen nu verder over de koningen in Israël in 2 Koningen 13.
In de vorige uitzending hebben we gelezen over koning Joas van Juda, het tweestammenrijk. In 2 Koningen 13 gaan we weer naar het tienstammenrijk Israël. Beide koninkrijken lijden zwaar onder de macht van koning Hazael van Syrië. 2 Koningen 13 vers 1 en 2. Koning Joachas, de zoon van Jehu, begon zijn 17 jaar durend bewind over Israël in het 23ste regeringsjaar van koning Joas van Juda. Hij was echter een slechte koning en volgde het voorbeeld van Jerobeam, die heel Israël in de zonde had meegesleept. Over de regering van koning Joachas krijgen we weinig informatie, maar hij wordt wel godsdienstig beoordeeld. Hij volgt het voorbeeld van Jerobeam, die Israël de gouden kalveren liet aanbidden in Dan en Bethel. Ook tijdens de regering van Joachas wordt Israël meegesleept in de zonde. 2 Koningen 13 vers 3. Daarom kwam de toorn van de Heere over Israël, en hij stond toe dat koning Hazael van Syrië en diens zoon Ben-Hadad voortdurend overwinningen op Israël behaalden. Maar Joachas bad om de hulp van de Heere, en de Heere luisterde naar hem. Hij zag namelijk heel goed hoe erg Israël te lijden had onder de voortdurende aanvallen van de koning van Syrië. In die moeilijke omstandigheden zoekt Joachas, als een van de weinige koningen van het tienstammenrijk, het aangezicht van de Heere. De Heere hoort naar hem, want hij ziet hoe zwaar de koning van Syrië Israël onderdrukt. 2 Koningen 13 vers 5. De Heere gaf Israël een bevrijder die het volk zou redden van de tirannie van de Syriërs. Daarna konden de Israëlieten weer een rustig bestaan leiden, zoals dat ook in vroeger dagen was geweest. In 2 Koningen 13 wordt niet verder ingegaan op wie de bevrijder van het volk is. Uitleggers noemen verschillende mogelijkheden. Assyrië. Het Assyrische leger viel in die tijd Syrië binnen. Als mogelijkheid wordt ook Joas en Jerobeam de tweede genoemd. Als derde mogelijkheid wordt aan de profeet Elisa gedacht. De keuze tussen de genoemde mogelijkheden is niet eenvoudig, maar in ieder geval geeft de Heere verlichting over Israël. In 2 Kronieken 30 vers 9 lezen we, want de Heere uw God is goed en genadig, en hij zal u niet de rug blijven toekeren, als u naar hem terugkeert. Ook vandaag kunnen wij ons niet indenken hoe goed en genadig de Heere voor ons is. 2 Koningen 13 vers 6 en 7. Maar voorlopig gingen ze door met zondigen, in navolging van de goddeloze Jerobeam. Ze bleven ook de godin Astarte in Samaria aanbidden. Ten slotte dunde de Heere Joachas leger uit tot hij nog maar 50 ruiters, 10 strijdwagens en 10.000 man voetvolk over had. De rest was door de koning van Syrië vernietigd, alsof het stof onder zijn voeten was. Ondanks de genade van de Heere gaan de Israëlieten gewoon door met zondigen. Het heeft gevolgen voor het leger van Joachas. De koning van Syrië heeft zijn leger uitgedund. Hij is niet meer in staat zijn koninkrijk te verdedigen. 2 Koningen 13 vers 8 tot en met 13. De rest van de geschiedenis van koning Joachas is beschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Na zijn dood werd Joachas in Samaria begraven en zijn zoon Joas regeerde daarna 16 jaar vanuit Samaria. Hij besteeg de troon in het 37ste regeringsjaar van koning Joas van Juda. Maar ook hij was een goddeloze koning, want evenals Jerobeam moedigde hij zijn onderdanen aan de afgoden te aanbidden en gaf hij zijn volk een slecht voorbeeld. De overige gegevens over de regering van Joas, inclusief zijn oorlogen tegen koning Amasja van Juda, staan beschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Joas stierf en werd in Samaria bij de andere koningen van Israël begraven. Jerobeam de tweede werd de nieuwe koning. In de tijd van Joas wordt de profeet Elisa ziek. Sinds 2 Koningen 9 hebben we niets meer van Elisa gehoord. Joas, de koning van Israël, gaat op ziekenbezoek. 2 Koningen 13 vers 14. Elisa kreeg een dodelijke ziekte en koning Joas bracht hem een bezoek. De koning kon zijn tranen niet bedwingen en zei treurig, mijn vader, de wagens en de ruiters van Israël, u bent de steun en toeverlaat van Israël. De woorden van Joas drukken iets uit van de band met Elisa. De koning heeft verdriet over het naderende afscheid. Waar Elisa zich bevindt, wordt niet meegedeeld, maar is misschien Samaria geweest. Joas gebruikt een uitdrukking van Elisa toen hij afscheid nam van Elia. Waarschijnlijk zijn deze woorden bij het volk bekend geworden, of werden ze in relatie met Elisa wel vaker gebruikt. 2 Koningen 13 vers 15 tot en met 17. Elisa zei tegen hem, pak een boog en een paar pijlen. Joas deed dat en Elisa zei, open dat oostelijke raam. Daarna zei hij de koning de boog te spannen en hij legde zijn eigen handen op de handen van de koning. Schiet, beval Elisa. En de koning liet de pees van de boog los. Toen zei Elisa, dit is een pijl van verlossing door de Heere, een pijl van overwinning op Syrië. U zult de Syriërs bij Afek namelijk volledig verslaan. De profeet spreekt met goddelijk gezag en de koning volgt alle opdrachten op, hoewel hij in politiek opzicht de machtigste man van het land is. Een raam zal in die tijd hebben bestaan uit een opening in de muur die afgesloten kon worden door een luik. Glazen ruiten waren toen nog onbekend. De productie van glas beperkte zich toen voornamelijk tot de vervaardiging van kleine gebruiksvoorwerpen, als bekers, en werd ook gebruikt bij het glazuren van aardewerk. Elisa gaat verder en zegt tegen de koning, pak nu die andere pijlen en sla daarmee op de vloer. De koning pakte ze op en sloeg er 3 maal mee op de vloer. De profeet werd boos op hem. U had 5 of 6 maal op de vloer moeten slaan, riep hij, want dan had u Syrië echt vernietigend verslagen. Nu zult u slechts 3 maal de overwinning behalen. 2 Koningen 13 vers 18 en 19. Wij kunnen ons voorstellen dat de koning, die tot nu toe precies doet wat Elisa hem beveelt, een zekere terughoudendheid toont en vrij gauw stopt met de opdracht. Maar de profeet toont niet de gewone beleefdheid van een onderdaan tegenover zijn koning, maar spreekt met goddelijk gezag. Elisa heeft zojuist in vers 17 uitgelegd wat de betekenis is van de eerste handeling, en het ligt voor de hand dat de volgende handeling dezelfde of een soortgelijke betekenis heeft. Dan valt te verwachten dat de koning langer doorgaat met de handeling, of op zijn minst zou vragen hoe lang hij moest doorgaan. Nu hij uit eigen beweging na 3 keer stopt, terwijl hij kan weten dat het om het verslaan van de Syriërs gaat, wordt de profeet boos. Koning Joas gelooft niet dat de Heere hem de overwinning zal geven, en nu krijgt hij alleen de toezegging dat hij Syrië 3 keer zal verslaan. Maar Syrië zal niet echt vernietigend worden verslagen. En wat kunnen wij hiervan leren? Veel mooie projecten voor de Heere slagen niet of blijven onvoltooid, omdat er tegenstand komt of de werkers worden ontmoedigd. Vaak wordt het project dan gestopt. Maar zou de Heere opdracht geven om een project te starten in zijn naam, om er dan halverwege mee te stoppen? Het is wel mogelijk dat het zo loopt, omdat de Heere nooit opdracht voor de start van het project heeft gegeven. Dan zijn we er zelf mee begonnen zonder toestemming van de Heere. Het kan ook andersom. De Heere geeft opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken. En een mens denkt, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Zeker, we kunnen er lang en breed over praten en discussiëren, maar we zijn dan gewoon ongehoorzaam aan het woord van de Heere. God verwacht dat we voor hem aan de slag gaan. Daarom moeten gelovigen aan hem vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? 2 Koningen 13 vers 20 en 21. Korte tijd later stierf Elisa en werd begraven. In die tijd gebeurde het nogal eens dat Moabitische bandieten in de lente invallen in Israël deden. Op een keer zagen enkele mannen die net een vriend aan het begraven waren, een bende bandieten naderen, en in hun haast om weg te komen gooiden zij het lijk in de graftombe van Elisa. Zodra het lijk in aanraking kwam met de beenderen van Elisa, kwam de dode man weer tot leven en sprong overeind. Deze opstanding uit de dood is in het tekstverband een goddelijke bevestiging van Elisa's profetie over de 3 komende overwinningen. Daarnaast is de opstanding ook een teken van het herstel dat Israël als gehele natie zal ervaren. In Ezechiël 37 wordt daar meer over gezegd en geschreven. In ieder geval laat het wonder zien dat de Heere macht heeft om doden tot leven te wekken, een thema dat in het Nieuwe Testament verder wordt uitgewerkt. Door de dood en het graf van Jezus en daarna in zijn opstanding is de opstanding van de gelovigen gegarandeerd. 2 Koningen 13 vers 22 en 23. Israël had tijdens het hele bewind van koning Joachas te lijden gehad van voortdurende aanvallen van koning Hazael van Syrië. De Heere toonde echter genade voor de Israëlieten, zodat ze niet volledig werden vernietigd. God had medelijden met hen en hield zich ook nog steeds aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dat is tot nu toe nog steeds zo. In de versen 24 en 25 lezen we dat nadat Hazael, de koning van Syrië, gestorven is, zijn zoon Ben-Hadad koning wordt in zijn plaats. Joas, de zoon van Joachas, herovert de steden die Ben-Hadad op Joachas had veroverd. Joas verslaat hem 3 maal, en daarmee wordt de profetie van Elisa vervuld. In heel 2 Koningen 13 ligt de nadruk op het initiatief van de Heere. Hij zendt een bevrijder, kondigt de overwinning aan en bewijst zijn genade aan Joas. Ondanks dat de Israëlieten doorgingen met zondigen, toch werpt de uitdrukking, zodat zij niet volledig werden vernietigd, in vers 23, zijn schaduw vooruit naar de latere ballingschap. In de Hebreeuwse grondtekst staat treffend: tot nu toe had de Heere hen niet van voor zijn aangezicht verworpen. 2 Koningen 14 vers 1 tot en met 4. In het tweede regeringsjaar van koning Joas van Israël kwam koning Amasja in Juda aan het bewind. Amasja was op dat moment 25 jaar en bleef 29 jaar aan de regering. Zijn moeder was Jehoaddan en was een geboren Jeruzalemse. Hij was een goede koning in de ogen van de Heere, hoewel niet zo goed als zijn voorvader David. In alles volgde hij het goede voorbeeld van zijn vader Joas. Ook hij haalde echter de offerplaatsen op de heuvels niet weg, dus bleven de mensen daar offers en reukwerk verbranden. Amasja doet wat recht is in de ogen van de Heere, maar niet zoals zijn voorvader David. Hij handelt overeenkomstig zijn vader Joas en de hoogten verdwijnen niet. 2 Koningen 14 vers 5 en 6. Zodra hij de macht stevig in handen had, liet hij de moordenaars van zijn vader doden. Hun kinderen doodde hij niet, omdat de Heer in de wet van Mozes had verboden dat vaders voor hun kinderen moesten sterven of kinderen met hun leven moesten boeten voor de zonden van hun vaders. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zonden. Gewoonlijk werd heel de familie gedood. Denk aan Jehu's optreden in 2 Koningen 10. Hier wordt het afwijkende gedrag van Amasja gemotiveerd door de wet van Mozes, beschreven in Deuteronomium 24 vers 16. In zijn algemeenheid geldt dat het gedrag van gelovigen wel eens moet afwijken van wat in de cultuur gangbaar is, op grond van het luisteren naar het woord van God. Vandaag is seksualiteit zo'n onderwerp. Het gedrag van gelovigen moet in dat opzicht afwijken van wat in onze cultuur gangbaar is. In vers 7 wordt als belangrijk wapenfeit vermeld dat Amasja 10.000 Edomieten in de Zoutvallei verslaat. In die strijd verovert hij Sela en krijgt het van hem de naam Jokteel, tot op de huidige dag. In 2 Kronieken 25 wordt dit wapenfeit uitgebreid beschreven. In de verse 8 tot en met 18 is te lezen dat de burgeroorlog tussen Israël en Juda, het 10-2 stammenrijk, voortduurde. Amasja zendt boden naar Joas, de koning van Israël, en daagt hem uit de strijd met hem aan te binden. Maar Joas antwoordt Amasja met een fabel over de distel van de Libanon. Joas geeft de volgende toelichting: u hebt Edom geheel verslagen. Daardoor heeft uw hart u overmoedig gemaakt. Behoud uw roem en blijf in uw huis. Waarom zou u het ongeluk uitdagen, zodat u ten val komt en Juda met u? Maar Amasja luistert niet. Hun legers raken slaags met elkaar bij Bet-Semes in Juda. Het gevolg van deze broederstrijd is dat Juda door Israël wordt verslagen en de verliezers naar hun tenten vluchten. Joas neemt Amasja gevangen. Daarna gaat hij naar Jeruzalem en breekt over een lengte van 180 meter de noordelijke muur af, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort. Joas neemt ook al het goud en zilver mee uit de tempel en de schatkamers van het koninklijk paleis. Met een groep gijzelaars keert hij terug naar Samaria. De overmoedige Amasja, die de oorlog was begonnen, wordt zwaar afgestraft. God handelt daarin op zijn eigen wijze, hoewel zijn naam ontbreekt in dit verslag. Hij helpt Israël en straft Juda. Zij die dicht bij hem staan, worden soms getuchtigd, met de bedoeling hen tot inkeer te brengen. Het einde van Amasja lezen we in 2 Koningen 14 vers 19 tot en met 22. Enkele samenzweerders in Jeruzalem probeerden Amasja te doden en daarom vluchtte hij naar Lachish. Zijn vijanden stuurden echter mannen achter hem aan, die hem daar vermoorden. Zijn lichaam werd op paarden teruggebracht en begraven op de koninklijke begraafplaats in de stad van David. Toen Amasja dood was, riep het volk van Juda zijn 16-jarige zoon Azaria tot koning uit. Na de dood van zijn vader bouwde hij Elat en maakte er een Judese stad van. In 2 Koningen 15 wordt nog meer gezegd over Azaria, maar eerst gaat de aandacht naar het Noordelijke Rijk. 2 Koningen 14 vers 23 tot en met 25. Ondertussen was Jerobeam de tweede in Samaria tot koning gekroond. Dat gebeurde in het 15e regeringsjaar van koning Amasja van Juda. Jerobeam bleef 41 jaar over Israël regeren. Maar hij was al net zo goddeloos als Jerobeam de eerste, de zoon van Nebat, die Israël had aangevoerd bij het zondigen, door afgodsbeelden te vereren. Jerobeam de tweede heroverde het gebied van Israël tussen Hamat en de Dode Zee, precies zoals de Heere had voorzegd door de profeet Jona uit Gat Hagever, de zoon van Amittai. In 7 versen wordt de volgende koning van Israël beschreven, een koning die de langste regeringsperiode heeft van al de koningen in het Noordelijke Rijk en bovendien veel overwinningen op zijn naam heeft staan. Hij doet wat kwaad is in de ogen van de Heere, en hij wijkt niet af van al de zonden van Jerobeam. Ondanks deze negatieve beoordeling heeft hij wel voorspoed. Hij herovert het gebied van Israël. Volgens het woord dat de Heere gesproken heeft door de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gat Hagever. Dezelfde profeet die we kennen van het Bijbelboek Jona. Behalve Jona profeteren ook Amos en Hosea in deze tijd. De herovering van Jerobeam de tweede is genade. Vers 26. Want de Heere had de bittere ellende van Israël gezien. Er was niemand die haar kon helpen. Toen Jerobeam de tweede stierf, werd hij opgevolgd door Zecharia. 2 Koningen 15 vers 1 tot en met 4. Toen Jerobeam 27 jaar in Israël aan de macht was, werd Azaria de zoon van Amasja koning over Juda. Jecholia, afkomstig uit Jeruzalem, was zijn moeder. Bij zijn troonbestijging was hij 16 jaar. Hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Azaria was een goede koning en net als zijn vader Amasja deed hij wat goed was in de ogen van de Heere. Maar evenals zijn voorgangers haalde hij de altaren op de heuvels, waar zijn onderdanen offers en reukwerk verbrandden, niet weg. 2 Koningen 15 is het meest compacte hoofdstuk van het Bijbelboek Koningen, omdat hier in kort bestek 7 koningen behandeld worden, 2 van Juda en 5 van Israël. Terwijl in Juda het huis van David blijft regeren, vinden er in Israël veel staatsgrepen plaats. Azaria, de zoon van Amasja, wordt koning in Juda. Hij is al in het vorige hoofdstuk geïntroduceerd en toen is ook zijn verovering van Elat genoemd. Er worden geen bijzonderheden gegeven over zijn lange regeringsperiode. Er volgt direct een godsdienstige beoordeling. De Heere treft de koning met een straf, zodat hij een huidziekte heeft tot de dag van zijn dood. In 2 Kronieken 26 wordt de poging om reukwerk te ontsteken genoemd als oorzaak van Azaria's straf. We zullen meer tijd besteden aan de regering van Azaria als we aan de Bijbelboeken Kronieken en Jesaja toekomen. In vers 8 lezen we dat de nieuwe koning van Israël Zecharia heet, de zoon van koning Jerobeam. Hij was 6 maanden aan de macht en een goddeloze koning. Vers 13 vermeldt dat Salem maar 1 maand regeerde. In Juda regeerde toen koning Uzzia, die aan zijn 39ste regeringsjaar bezig was. Ook Salem was geen goede koning en werd vermoord door Menachem, de zoon van Gadi. Menachem regeerde 10 jaar, was wreed, ging over lijken en was even slecht als Jerobeam. 2 Koningen 15 vers 19 tot en met 21. Toen deed Pul van Assyrië een inval in het land. Koning Menachem kocht hem echter af met een geschenk van 30.000 kilo zilver, zodat zijn macht nog groter zou worden. Menachem haalde dat geld bij de rijken vandaan. Hij liet hen een extra belasting van 550 gram zilver per persoon betalen. de verdere geschiedenis van koning Menachem, staat geschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Het noordelijk koninkrijk komt in een donkere periode. Na zijn dood wordt Menachem opgevolgd door zijn zoon Pekachja. Hij regeerde 2 jaar. Pekach, de opperbevelhebber van het leger, smeedde een complot tegen hem en doodde hem en werd zelf de nieuwe koning van Israël. 2 Koningen 15 vers 29. Tijdens Pekachs bewind viel de Assyrische koning Tiglath-Pileser Israël aan. Hij nam 7 steden en heel het gebied van Naftali in. De bevolking werd in ballingschap naar Assyrië weggevoerd. In het vervolg lezen we dat Pekach door Hosea, de zoon van Ela, wordt vermoord. Dan wordt Hosea koning. Hij is een tijdgenoot van Jotam, die sinds 20 jaar koning van Juda was. Jotam was 25 jaar toen hij de troon besteeg. Zijn bewind in Jeruzalem duurde 16 jaar. Zijn moeder was Jerusha, de dochter van Sadok. Jotam was een goede koning. Evenals zijn vader Uzzia volgde hij de Heere. Maar de altaren op de heuvels werden niet verwoest, zodat zijn onderdanen daar hun offers en reukwerk bleven verbranden. Tijdens Jotams bewind werd de bovenste poort van de tempel van de Heere gebouwd. Juda werd in die dagen aangevallen door Rezin van Syrië en koning Pekach van Israël. Na de dood van Jotam werd zijn zoon Achas koning in zijn plaats. In de volgende uitzending lezen we meer over Achas in 2 Koningen 16 en 17.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.